Goedenavond, broeders en zusters. En vrienden, fijn om u na zo'n lange zomervakantie weer te ontmoeten. En wij hopen met elkaar weer een aantal avonden zo te mogen beleven. We hebben er 10 gepland in totaal, dacht ik, Matjo. Ja, en dan zeg je misschien, hoe kom je daar ooit doorheen? Want het ging over Matteüs 24, toch? Dat is maar één hoofdstuk. Ja, eigenlijk hoort Matteüs 25 er ook bij, want het gaat om de reden van de Heer Jezus over de laatste dingen. En die komt in Matteüs 24 aan de orde. Maar u zult ontdekken dat we helemaal niet zoveel moeite zullen hebben om die avonden te vullen. En mocht het wel zo zijn, dan begin ik gewoon ergens anders over, weet je wel. Zo gaat dat dan, hè. Het is wel een mooi onderwerp, lijkt mij. De laatste dingen. Zijn het al een beetje benieuwd naar ook, of niet? Het heeft te maken met de toekomst. Dus ja, we komen daar verschillende dingen in Matteüs 24 tegen. Nu is het zo dat ik vanavond niet begin met het lezen van Matteüs 24, maar ik ga even met u eerst naar het eerste hoofdstuk van Matteüs Evangelie. Want het is met Bijbelstudie altijd zo dat je, als je een Bijbelgedeelte leest, of dat nou een heel hoofdstuk is of minder, dat je altijd bewust moet zijn van de context waarin dat Bijbelgedeelte staat. Elk gedeelte in Gods woord ligt ingebed in een groter geheel. En dat noemen wij de context. Het is uitermate belangrijk om te beseffen dat die context er is. Ik denk dat dat een van de manco's is met veel Bijbelstudie of dat wat daarvoor doorgaat tegenwoordig. Ik heb dat hier ook wel eens gezegd, denk ik. Maar ik bedoel, als je een bordje ziet met 3 halen, 2 betalen, dan maakt het nogal verschil of je dat bij de slager ziet of in de showroom van de Mercedes dealer. Begrijpt u wel? Ik heb ze tot nu toe alleen nog maar bij een slager gezien, eerlijk gezegd. En anders zou ik het wel weten. De context, het verband waarin komt iets voor. En het verband van Matteüs 24, de context, is in de eerste plaats natuurlijk het evangelie van Matteüs. Of naar Matteüs moet je eigenlijk zeggen. Het is het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Zo heet het officieel. En van die beschrijvingen, daar hebben we er 4 van in onze Bijbel. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. En die 4 evangeliën, die vormen eigenlijk tezamen de blijde boodschap, want dat betekent het woord evangelie, van Jezus Christus. En het zal allemaal wel opgevallen zijn dat als u de evangelie doorleest, dat je hier en daar toch wel verschillen tegenkomt. In de manier waarop dingen beschreven staan. En ook dat ze niet volledig zijn. Althans, zo kijken wij er dan tegenaan. Ik bedoel, als je een geschiedenis hebt van de wijzen uit het oosten, wat toch heel indrukwekkend is. En ook in de kerkgeschiedenis een heel bekende gebeurtenis geweest is. De wijzen uit het oosten, wie kent het niet? Nou, die wordt alleen maar in Matteüs evangelie beschreven. Kom je in andere evangelie niet tegen. En dan denk je van ja, heeft Lucas daar nou helemaal niks van meegekregen? Of Johannes? Of nee. Kijk, wij gaan ervan uit dat de Bijbel het woord van God is. En dat betekent dat niets voor niets in de Bijbel staat. Dat betekent dat je bezig moet zijn met datgene wat er staat, maar ook af en toe eens even moet nadenken waarom iets er niet staat. God heeft dingen geopenbaard in zijn woord, maar God heeft soms ook dingen weggelaten. En wat dat betreft is het heel bijzonder als je de Bijbel bestudeert, dat je dit soort verschillen ook tegenkomt. Hè? En ik moet zeggen dat veel van die verschillen zijn voor menig een eigenlijk een reden geweest om de Bijbel te disqualificeren. Want ja, die Bijbel die klopt niet, want hier staat dit en daar staat dat. En inderdaad, je kunt genoeg Bijbelteksten nemen en die naast elkaar zetten en dan blijken ze eigenlijk het tegenovergestelde te zeggen van elkaar. Zo kan dat. En als je dan op zo'n moment geen visie hebt voor de context waarin een bepaalde tekst voorkomt, ja, dan ga je volledig de mist in. Dan spreekt de Bijbel zichzelf op allerlei plaatsen gewoon tegen. En als dat het einde van het verhaal was, dan zou ik ook zeggen van ja, laten we die Bijbel maar wegdoen, want daar kunnen we niet meer aan de voeten. Maar als je beseft dat er een verband is waarin Bijbelteksten voorkomen, en je onderzoekt dat, dan ontdek je ook dat die teksten die elkaar op het eerste gezicht misschien tegenspreken, in hun context precies passen, en dat zo de Bijbel eigenlijk al die Bijbelteksten op hun plaats vallen. En dat is wel mooi. En we zijn nu in Matteüs 24. En ik kom daar later nog wel eens op terug als we dat vers langs gaan. Maar we gaan het eigenlijk vers voor vers behandelen. Maar dan komen we op een gegeven moment ook een uitspraak tegen van de Heer Jezus. Waarin hij zegt in Matteüs 24 vers 13 van wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Die zal zalig worden. En als je dan een paar bladzijden verder gaat, in onze Bijbel is dat maar een paar bladzijden, dan kom je terecht bij de brief van Paulus aan de Efeziërs. En die zegt tot tweemaal toe in Efeziërs hoofdstuk 2, door genade bent u behouden. Bent u zalig geworden. En u bent het met me eens, dat is tegengesteld aan elkaar. De ene tekst zegt dat je moet volharden tot het einde om zalig te worden. En de andere tekst zegt dat je door genade al zalig geworden bent. Wat is het nou? En wij zeggen dan, het is het een of het ander. Ja. Inderdaad, als je geen rekening houdt met de context, dan is het het een of het ander. Maar als je weet dat beide teksten in een bepaald verband staan en een bepaalde bedoeling hebben, dan zijn ze allebei waar. En zo is dat in de Bijbel. Als het voor mij is, zeg maar dat ik hier ben. Ja. Ik hoop dat u dat principe goed kent, broeders en zusters. Degene die, en dat zijn toch de meeste van u vaker op deze Bijbelstudies gekomen zijn in het verleden, die weten wel dat zo langzamerhand, althans dat hoop ik dan dat dat zo is, hè, dat u zo langzamerhand wel een beetje weet hoe het in elkaar zit wat dat betreft. Maar ik kan niet genoeg eigenlijk ook dat soort dingen weer onderstrepen. Omdat ik zelf ook bij tijd en wijle, en dat gebeurt meer dan me lief is eigenlijk, geconfronteerd word met allerlei uitleggingen en dingen. En waarvan ik denk van ja, ik zat vanavond voor het eten nog even op mijn telefoon iets te lezen in een Bijbelstudie. En mevrouw zegt, wat ben je nou aan het lezen? Ik zei, ja, het gaat over de 70ste jaarweek. Hè? Maar dan lees je dan ook weer zulke dingen in, weet je wel. Ik denk, mens, je houdt niet eens rekening met de context waarin zoiets staat. En dan gaat zo'n hele uitleg gaat de mist in. En dat vind ik zo jammer. En dan kunnen u en ik dat misschien nog wel onderkennen, omdat je weet van ja, in welke verbanden je dingen moet lezen. Maar ja, heel veel mensen hebben dat niet. En die nemen een heleboel van dat soort zaken voor zoete koek aan. En vooral als het gaat om het profetisch woord, dan moet je daarin ook heel nauwkeurig zijn. Dus het Matteüs Evangelie is de context van hoofdstuk 24, 25, de reden over de laatste dingen. En de Matteüs Evangelie kenmerkt zich daarin dat het zich heel specifiek bezighoudt ook met de boodschap van Christus tot aan het adres van de Joden. En als ik zeg Joden, dan moet je bedenken dat het woord Joden, het begrip Joden, afkomstig is oorspronkelijk van de naam Juda. En Juda, Dat is een van de zonen van Jacob. Maar dat is met name het rijk dat ontstaan is en ook vervolgens zo genoemd werd na de breuk die er gekomen is na de regeerperiode van Salomo. U weet dat het koninkrijk is opgericht in de tijd van koning Saul. Daar is het mee begonnen eigenlijk met hem. Want het volk wilde een koning zoals ook de andere volkeren. Terwijl Israël nou precies een volk is dat God uit al die volkeren apart gezet heeft om een heilige natie te zijn voor hem. Het is een geheiligd volk, een apart gezet volk. En alles wat met Israël te maken heeft, is dus ook gewoon apart. Heel apart. Het is ook een volk met een hele aparte geschiedenis. Ik bedoel, zou je toch niet meemaken dat er volkeren ergens bevrijd worden uit een land, uit een ballingschap, in dit geval Egypte. En dat er dan een complete zee, het water splijt en zo en daardoor heen met man en bult en alles erop en eraan. En dan later komen ze bij een rivier en dan moet nog een keer de zaak opgehouden worden om droog over te komen. Dat is Israël allemaal gebeurd. Dat is een hele bijzondere geschiedenis, want het is ook een bijzonder volk. En toen zij een koning vroegen van God, dan wilden zij een koning net als al die andere volkeren. En dat moest dan Saul zijn, een stevige kerel, een grote vent. Want dan waren ze gelijk aan die andere volkeren. Nou, en uiteindelijk, ik maak een lang verhaal even kort natuurlijk, heeft God dat toegestaan en is Saul gezalfd als koning. Ja, dat liep dus helemaal verkeerd, hè. Want God had heel iemand anders op het oog. Wie had God op het oog? Wel, dat was ene David. U zegt David, dat is die mooie jongen uit dat huis van Isaï. Ja. En David, dat was de 8e zoon van Isaï. Als je 1 Samuel 16 leest, hoe Samuel de opdracht krijgt van God om naar het huis van Isaï te gaan om een koning te zalven voor dat volk van Israël. Ja, op z'n Holland zeggen we, dan lach je een deuk als je dat leest. Want dan komen al die zonen van Isaï, die, het spreekt mij altijd wel een beetje aan, want ik heb ook een paar zonen namelijk. Die komen dan, weet je, die komen binnen. De ene, de oudste is groot en sterk, dat is echt een kerel, weet je wel. En nou ja, dat zal hem zijn, hè. Maar Samuel schudt zijn wijze hoofd. Nee, dit is hem niet. Nou, dan komt nummer 2. En ja, goed. Die was het ook niet. En dan komt nummer 3. En zo gaat dat door. En dan zijn er op een gegeven moment 7 geweest. 7 zonen. En nog steeds schudt Samuel zijn hoofd. Deze is het niet. En dan zegt hij tegen Isaïe van, heb je nog meer, humor hè. Heb je nog meer zonen? Heb je er net 7 gehad, weet je wel. Heb je nog meer zonen? Nou was dat vroeger misschien wat gewoner dan tegenwoordig. Ik weet wel, toen ik mijn 4e zoon aanmeldde, toen keek de dokter mij aan alsof hij water zag branden. Hè? Wat moet je nou met zo'n groot gezin, weet je wel? Ja. En daarna moest hij nog een keer komen. Maar goed. En heb je nog een zoon? Ja, we hebben David nog. Maar ja, David, dat is de jongste, die zit achter de schapen. Niemand in dat huis van Isaï had eraan gedacht om David er ook maar bij te halen. Want ja, die was nog jong en ja, was een mooi jochie hoor, mooie krullenbol en zo, weet je wel. Zag er prima uit verder, maar ja, koning. Maar Samuel zegt, haal hem maar. En dan wordt David gehaald. En dan komt hij dat huis binnen en dan verschijnt hij voor Samuel. En dan zegt Samuel, deze is het. Dit is hem. En je kunt je, kijk, wij lezen dat dan in de Bijbel en dat is zo lang geleden. En weet je, ja, de Bijbel dat is droog papier, zwarte letters op wit papier, weet je, het doet allemaal niet zoveel. Maar je moet je eens verplaatsen in wat er toen eigenlijk gebeurde op dat moment. Hè? Wat zullen die mensen elkaar aangekeken hebben ook? Weet je wel, vol verbazing, David, hij is het. Maar Samuel wist het zeker, hij is het. En later is ook wel gebleken dat hij de goede had. En toen heeft Samuel David tot koning gezalfd. Nou ja, David was nog jong en hij moest nog wat verder opgroeien. En heeft nog een tijd geleefd tijdens de regeerperiode van Saul. En heeft voortdurend conflicten gehad ook met Saul. Hè. Saul openbaarde zich gewoon als een tegenstander van David. Maar uiteindelijk kwam David wel op de troon. Precies zoals God dat in zijn plan had besloten. En dat is een tweede aspect wat zo belangrijk is als je de Bijbel leest. Kijk, de Bijbel is niet alleen maar een verzameling stichtelijke woorden. He, dat als je iets te vieren hebt, of een jubileum, of een trouwdienst, of een rouwdienst, noem het dan maar op. Dat je de Bijbel erbij kan nemen, heb je een paar mooie woorden om uit te spreken, weet je wel. Ja, dat kan ook allemaal. Dat is prima. Maar de Bijbel openbaart ook het plan van God. God heeft een plan. En ik moet zeggen, dat is wat men in de wereld nauwelijks beseft. En wat ook in het christelijk wereldje helemaal ondergesneeuwd is eigenlijk. Maar als je zegt dat God een plan heeft, dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe ziet dat plan van God eruit? En als er een plan is, ja, dan heb je ook allerlei onderdelen van dat plan. En net zo goed als dat een architect een gebouw ontwerpt, er wordt daar een tekening van gemaakt. En daar staat niet alleen op hoe dat gebouw eruit moet gaan zien, maar er staat ook op wat voor materialen er gebruikt moeten worden en waar dit komt en waar dat komt. Hè. Dat is heel handig als je zo'n tekening hebt en je gaat bouwen, dat je precies weet waar je beginnen moet en waar het uiteindelijk moet eindigen ook. Dat is een plan. En in Gods plan was niet Saul, maar David verkoren, uitverkoren om koning te zijn over Israël. Ja, en dat plan van God, dat staat als het ware boven alles. Dat staat ook boven de geschiedenis van deze wereld. En wij leven vandaag ook in een tijd waarin we, nou ja, te maken hebben met allerlei turbulente gebeurtenissen enzovoort. We noemen het crisistijd. Ja. En we hebben de inleiding nog niet eens gehad. Maar goed, dat is iets voor later. Maar goed, we noemen dat crisistijd. Maar wat is dan geweldig om te weten dat daar bovenuit, hè, boven al die mensen die lopen te denken en te zeggen wat er allemaal gebeuren moet en wat niet enzovoort, daar hangt dat plan van God. En het is zo geweldig als je daar zicht op hebt. En want dat geeft ook rust in je hart en in je leven. Dat je weet, het loopt God nooit uit de hand. Mensen wel, dat blijkt. Maar God niet. En alles wordt precies vervuld zoals God het in zijn plan heeft opgeschreven. En de Bijbel openbaart dat plan van God. En het is belangrijk om de grote lijnen daarvan te kennen. En zo werd David destijds naar het plan van God koning over Israël. Nou, en later werd de zoon van David koning, Salomo. En aan het eind van zijn regeerperiode van 40 jaar, ja, toen ontstond er een breuk. De twee zonen van Salomo, Jerobeam en Rehabeam, die werden heerser over twee delen van dat koninkrijk. Het noordelijke rijk, bestaande uit 10 stammen, met als hoofdstad Samaria. En het zuidelijke rijk, bestaande uit 2 stammen, namelijk Juda en Benjamin, met Jeruzalem als hoofdstad. En dat was voortaan Juda. En zo spreekt de Bijbel over Israël en Juda. Nou ja, goed, als je bedenkt dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen kwam hij dus in een situatie dat, ja, daar eigenlijk in Israël alleen maar sprake was van het bestaan van het Rijk van Juda, of wat daarvan over was dan in ieder geval. Want in 722 voor Christus is dat noordelijke Rijk, dat 10-stammenrijk, dat is in Assyrische ballingschap gevoerd, was weer zelfs de oorlog daar rond Israël. Dat hele gebied wordt gekenmerkt door oorlogen in de loop van der tijden tot op de huidige dag. En toen is dat noordelijke rijk is in Assyrische ballingschap gevoerd. En 150 jaar later ongeveer is ook dat tweestammenrijk in ballingschap gevoerd. De ballingschap van Babel, heel bekend ook voor wie de Bijbel een beetje kent. En na verloop van 70 jaar is een deel van dat Joodse volk uit Babel. Men schat dat het zo'n 50.000 mensen geweest zijn. Die zijn weer uit Babel teruggegaan. Naar het land, naar Jeruzalem, naar Juda. En ze hebben de tempel weer herbouwd. Ze hebben de stad weer herbouwd. En toen heeft die stad en die tempel hebben zo'n 400 jaar bestaan. In de druk der tijden, schrijft Daniël, profetisch boek. Ze hebben steeds last gehad van schermutselingen, aanvallen van vijanden enzovoort. Eigenlijk een beetje te vergelijken met het Israël dat wij vandaag ook kennen. Dat steeds met vijandelijkheden te maken heeft en zo. Samenzweringen, noem het allemaal maar op. En toen kwam de Heer Jezus. En hij kwam tot zijn volk. En dat heeft in dit verband wel een hele bijzondere betekenis. Want de Heer Jezus was namelijk, wat zijn afkomst betreft, door en door een Jood. Want hij is namelijk geboren uit de stam van Juda. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Dat leert de Bijbel duidelijk. En de ware Jood kwam dus tot zijn volksgenoten. En nou ja, het Matthäus-evangelie spreekt met name over dat aspect. Dat hij gekomen is voor zijn volk om voor dat volk ook weer dat koninkrijk van David weer te gaan herstellen. En dat is eigenlijk het uitgangspunt als je het hebt over het Matthäus-evangelie. En dat spreekt met name over de koning der Joden. Nou, zo heeft het Marcus-evangelie zijn eigenheid. In het Marcus-evangelie komt de Heer Jezus vooral als de dienstknecht van God naar voren. In het Lucas-evangelie, daar gaat het vooral om de mens, Jezus. Degene die afstamt van Adam, zeg maar. De zoon des mensen. Enkelvoud, de zoon van de mens, namelijk van Adam. En in het Johannes-evangelie, dat is het evangelie waarin het heel specifiek gaat over Jezus Christus als de zoon van God. Zo begint dat evangelie ook. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dat woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En zo zie je dus dat er elke beschrijving, elk getuigenis van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes een eigen bedoeling heeft gehad. Ik heb het wel eens vergeleken met vier schijnwerpers, zoals je dat soms wel eens ziet, die op verschillende kanten zijn opgesteld, maar die het gebouw zelf in het volle licht plaatsen. En als je dan één schijnwerper uitdoet, dan mis je iets. Hè? Zeg, hey, dit is daar een beetje donker in die hoek. En zo zijn die vier evangelen, als het ware vier schijnwerpers, die de persoon van de Heer Jezus Christus in het volle licht plaatsen. Hij is de viervoudige erfgenaam van God. Hij is de gave van God. Matthäus, de naam Matthäus, dat komt van het Hebreeuwse Matanja. En Matthäus, Matanja. En dat betekent gift of gave van de Heer. Nou, als dat mooi is, je zo'n naam hebt, vind je niet? En dat heeft dus betrekking op de komst van de Messias. Nou, Matthäus 1, vers 1. Daar staat, en Ola, misschien dat even twee broeders of mij even willen helpen om even dit uit te delen. Ik weet niet precies hoeveel er zijn, ik denk een stuk of 30. Klopt, met hoeveel zijn we? Dit heeft namelijk iets te maken met de structuur van het evangelie. Dat wil ik even u laten zien. Ja, even kijken. Ja, nou ja. Mensen die een echt paar zijn, die kunnen misschien wel samen doen. Ik had u dat met woorden natuurlijk ook allemaal kunnen vertellen, maar ja, ik denk als je het zo even voor je op papier hebt, dan is het toch even net wat leuker om het te volgen, denk ik. Heeft iedereen, in ieder geval, is het zo dicht in de buurt dat u kan zien? Ja, je hebt er één over ook nog. Nou, kijk eens aan. Matthäus 1, vers 1. Daar staat namelijk het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus de zoon van David en de zoon van Abraham. En dan als je het geslachtsregister doorleest, dan kom je allemaal namen tegen. Die gaan dus helemaal terug inderdaad. Of die gaan eigenlijk vanaf Abraham via David komen ze uiteindelijk terecht bij de persoon van Jezus Christus. En die geslachtsregisters die staan niet voor niks in de Bijbel. Hè? Dat is niet om moeilijk te doen, maar dat is om te laten zien wie Jezus eigenlijk werkelijk is. In zijn afstamming, hè? In zijn erfgenaamschap, want zo moet je het eigenlijk zeggen. En dit geslachtsregister laat hem dus zien als de zoon van David en de zoon van Abraham. Het Lucas-evangelie bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 gaat het geslachtsregister helemaal terug tot op Adam. Om te laten zien dat hij de zoon van Adam is, de zoon des mensen. Nou ja, in het Johannes-evangelie, ja, daar wordt eigenlijk gewoon gezegd dat hij de zoon van God is, zeg maar. Het woord geopenbaard in het vlees. En hier wordt dan gesproken over David en Abraham. David was de koning van Israël, zoals zo even al gezegd. En dat heeft dus alles te maken met het koningschap. En Abraham, zou je kunnen zeggen, is de vader van Israël. Maar Abraham is ook met name degene aan wie God het land heeft beloofd. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit nu vanavond ook zeg. Hè? Het is natuurlijk ook een beetje een inleiding op het hele verhaal van deze 10 avonden. Maar wat ik vanavond zeg is een soort basis. En we komen later in Matthäus 24 nog wel dingen tegen. Waarbij ik dan ook even weer kan verwijzen naar wat eerder gezegd is. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dus eigenlijk hier Jezus Christus gezien wordt als de erfgenaam van Abraham, dat wil zeggen degene aan wie God het land gegeven had. Het land van Israël. Beloofd had, gegeven aan Abraham en zijn zaad. En al Galaten 3 vers 16 zegt dat het zaad van Christus, van Abraham, dat is Christus. Dat staat allemaal letterlijk in de Bijbel. En dus als God aan Abraham en zijn zaad het land heeft gegeven, dan betekent dat dat het uiteindelijk terechtkomt, die belofte bij Christus. Want hij is de erfgenaam van David. Net zo goed als het gaat om de troon van Abraham. Net zo goed als het gaat om David, hè, de troon van David heeft God beloofd aan zijn zoon te zullen geven. Nou, in eerste instantie is die zoon natuurlijk Salomo. He, maar over dat hoofd van Salomo heen, de meerdere van Salomo is niemand minder dan de persoon van Jezus Christus. En hij wordt ook genoemd de zoon van David. En dat begrip zoon, zoals we inmiddels ook mogen weten met elkaar, dat betekent dus in de eerste plaats ook erfgenaam. Erfgenaam. He, dat wil niet zeggen dat iemand een lijfelijke zoon van iemand is, dat hoeft niet, daar kunnen generaties tussen liggen. En als je een zoon genoemd wordt, dan ben je erfgenaam. En het kan zelfs zo zijn dat iemand een zoon wordt van iemand, want dat heeft te maken met aanstelling, terwijl er helemaal geen lijfelijke connectie is. Het gaat erom dat je de erfenis ontvangt. Abraham zelf was in eerste instantie ja, toch een beetje bedroefd. Hè? Abraham was een rijk man. En die had veel vee en noem het allemaal maar op. En ja, die raakte ouder en ouder en zijn vrouw ook. En die zat er een beetje over in dat een onderhorige, zoals hij dat zelf zegt in Genesis, namelijk Eliezer, hè, de Damaskene, de man uit Damascus. Een hele verre voorloper van Assad, hè. Eliezer. Dat die zijn erfgenaam moest zijn. Dat die dus uiteindelijk de zoon van Abraham zou moeten zijn. Iemand met wie hij lijfelijk dus helemaal niks had. Kijk, dat was een beste vent hoor, die Eliezer. Ontzettend aardige man. En ook als dienstknecht voor Abraham. Je kon altijd op hem vertrouwen en zo. Er was niks mis mee. Maar het was niet zijn lijfelijke zoon. En daar zat Abraham over in. En dan komt God naar Abraham toe en zegt van nee. Nee, je zult een zoon baren en die zal jouw erfgenaam zijn. En toen werd er op de achtergrond wat gegiecheld. En je weet, zodra er gegiecheld wordt, gaat het altijd om een Dat is de voorzitter van de feministische beweging in Nederland. Nou, maar je hebt gelijk. Want Sarah lachte. Ja, ik kan me wel een beetje voorstellen, want zij was oud en verstorven. Het was haar niet meer gegeven dat zij... Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen en zo. Van de mooie ouderwetse uitdrukkingen zijn dat, weet je wel. En ze waren oud en bejaard en konden geen kinderen krijgen meer. Nee. Ja, dan heb je nog weer. Kijk, als God zegt dat wel gebeurt, dan gebeurt het ook gewoon. Ja, dat is heel bijzonder. En zo is het ook gebeurd. Abraham en Sarah hebben een zoon gekregen. Eerst dacht Abraham nog, het is net een mens die Abraham. En die dacht nog van, nou dan moet ik zelf een beetje regelen, weet je wel. Dus die haalt zijn slavin. Hè. Was ook een leven hoor in die tijd. Gert, hè. Dat je even een slavin kon halen. En Abraham die haalde zijn slavin en verwekte een zoon. En dat was Ismaël. Hè. En, maar goed, toen kwam God weer terug. En toen zei de Heere God tegen Abraham, nee. Een lijfelijke zoon zul je krijgen. En niet zo kunstmatig met een slavin, die jonge vrouw. Nee, een lijfelijke zoon. Sarah zal jou een zoon baren. Nou, dat kon niet. Maar een jaar later, op dezelfde tijd, kwam God terug en had Sarah een zoon. Vraag niet hoe het kan. Maar profiteer ervan. Abraham was als een kind zo blij dat hij een zoon had. En die zoon Isaac zou zijn erfgenaam zijn. Ja, Ismaël mocht er ook nog een beetje in delen, eerlijk gezegd. Maar Isaac en Ismaël, ja, dat is van het begin af aan al een beetje hommeles geweest. Gelukkig, wij leven nu eeuwen later. En is er geen enkele sprake meer van hommeles tussen Isaac en Ismaël. Hè? Hartstikke goed met elkaar overweg op het ogenblik. Nou ja, goed, zo kun je ook tegen zo'n Midden-Oosten probleem aankijken, hè. Weet je wel, dat probleem is niet van gisteren, is zelfs niet van eergisteren. Maar dat dateert al van heel vroeger. En dat is geweldig als je die oude geschiedenissen kent. En dan weet je ook een beetje, ja, hoe de vork vandaag in de steel zit en waarom er ook... Ja, zoveel haat en nijd is ten opzichte van elkaar enzovoort. Het heeft ook alles te maken met een erfeniskwestie. En, nou ja, noem het allemaal maar op. Allemaal dingen die je in de Bijbel al tegenkomt. Hè? Maar goed, ook dat probleem zal de Heere God uiteindelijk in de toekomst oplossen. En daar ben ik ook blij mee. Maar zo ging dat. Hij is de zoon van Abraham. En ja, God had het land beloofd aan Abraham en zijn zaad... En het zaad van Abraham, dat is Christus, zegt Paulus in Galaten 3, vers 16. En dus de rechtmatige eigenaar van het land, ook vandaag, ja, die is er helemaal niet hier op aarde. Die is in de hemel. Want het erfgenaamschap, en daarom wordt dat in de Bijbel ook zo duidelijk, heeft God dat laten optekenen, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, die geslachtsregisters enzovoort. Om te laten zien wie de Heer Jezus is. Die lijn van dat erfgenaamschap is helemaal bepaald door God. Daar hebben mensen niet de hand in gehad. Ik liet u net al even zien. Toen Abraham er zelf wel de hand in wilde nemen. Door zijn slavin Hagar tot zich te nemen. En een zoon te verwekken. Toen zei God, nee, zo doen we dat niet. We doen het op mijn manier. Isaac. Door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. En zoals God het gewild heeft, zo is het ook gebeurd. En die lijn van dat erfgenaamschap loopt dus helemaal volstrekt in overeenstemming met Gods plan. Met Gods bedoeling. Dat heeft alles te maken met het feit dat het uiteindelijk uit moest komen, zowel via Jozef als via Maria, bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En God heeft daarvoor gewaakt. Dat die lijn van dat erfgenaamschap dus zo liep door de menselijke geschiedenis heen, dat het uiteindelijk bij Jezus Christus terechtkwam. En de Heer Jezus Christus, die is gestorven. En ja, daar liep ook de lijn van het erfgenaamschap dood, zou je kunnen zeggen. Maar ja, je kunt alleen maar zeggen hoera, want een erfenis, die wordt pas actief en actueel op het moment dat de erflater is gestorven, hè? Ja, Ik sprak vanmiddag iemand die had zo'n schoonhaal, ze waren 10 jaar getrouwd. En de mensen zijn niet onbemiddeld. En toen zei hij zo tussen neus en lippen door van ja, ik ben bang dat als de erfenis uiteindelijk vrijkomt, dat wij ook al zo oud zijn dat we er niks meer aan hebben. Ja, dat kan soms, hè. Mensen kunnen zo oud worden soms, hè. Maar ik bedoel, pas als de erf later gestorven is, wordt de erfenis actueel. En de Heer Jezus Christus is dus eigenlijk de erf later. Maar hij is op de derde dag ook uit de doden opgewekt. En is dus in zijn opstanding ook weer de erfgenaam. En dat begrip zoon, dat heeft dus ook alles te maken met dat erfgenaamschap en de opstanding van de Heer Jezus. En sinds zijn opstanding is Jezus Christus de rechtmatige erfgenaam van God. De zoon van God namelijk. Dat wil zeggen dat de hemelen en de aarde, heel die schepping behoort hem toe. En uiteindelijk zal het ook zo zijn dat de Heer Jezus Christus boven alles verheven zal zijn. En dat alles aan hem zal onderworpen zijn. Dat wat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en alle naam zal belijden dat Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Filippenzen 2. Hij is de zoon van David. Dat wil zeggen dat de troon van het koningshuis van David behoort Jezus Christus toe. U zegt, ja, maar vandaag is Israël, die heeft helemaal geen troon en zo, hè? Want daar is een president. Nee, daar heb je helemaal gelijk. Daarom is dit Israël dus ook niet het Israël waarmee God uiteindelijk tot zijn doel komt. Want daarvoor moet eerst dat koningshuis van David weer worden hersteld. En dat zal in de toekomst gaan gebeuren. En de rechtmatige kroonpretendent vandaan is de Heer Jezus Christus. En hij zal dan ook zitten, volgens de profetie van Jesaja, op de troon van zijn vader David. Het staat letterlijk zo in de Bijbel, hè? Prachtig. Mooi, hè? Dat hoef ik allemaal niet te verzinnen of zo, dat staat gewoon in de schrift. En daarnaast is hij ook de zoon van Abraham. Dat wil zeggen dus ook het land dat God voor zichzelf apart gezet heeft in het Midden-Oosten. En een klein gedeelte van dat land, daar woont nu ook Israëlieten. Maar dat land is eigenlijk veel groter. Hè? Het gebied van de Nijl tot de Eufraat. Een heel groot gedeelte van het Midden-Oosten beslaat dat. Dat heeft Israël nog nooit in bezit gehad. In de hele geschiedenis niet, maar dat zal in de eindtijd wel gebeuren. En wie behoort dat land toe? Jezus Christus. En dan is hij ook nog de zoon van Adam. Dat wil zeggen dat heel de aarde zijn gebied is. Dat betekent dat het koningschap dat door hem in de toekomst wordt opgericht, zich zal uitstrekken over alle volkeren van deze wereld. Ja. Maar dat is toekomstmuziek. Maar zo gaat het dus in de toekomst allemaal gestalte krijgen. Er zullen ongetwijfeld ook nog het een en ander van tegenkomen. En het grappige is, als je dit hoofdstuk leest, dit geslachtsregister, dan gaat het van Abraham naar David, en van David naar de ballingschap, en van de ballingschap naar Christus. En dat zijn dan 3 × 14 geslachten. Uiteindelijk 42 dus. En het leuke is, ik ga dat nou niet verder dieper op in, ik mag dat zelf nog even doen als u dat wil. Maar het 41ste geslacht is dan Jezus. En dan staat erachter die de Christus genoemd wordt. En de Christus is de 42ste. Dus het eindigt bij Jezus. En uiteindelijk komt het terecht bij de opgestane Heer, de Christus, de Messias, de gezalfde. De aangewezen persoon van God. En hij is de 42ste. En dan komt God met hem tot zijn doel. En dat is mooi, want ja, zo is het destijds ook met Israël gegaan. Israël is verlost uit Egypte. Weet je wel? En toen heeft het 40 jaar door de woestijn gezworven, zal ik maar zeggen. En in die periode heeft Israël 42 pleisterplaatsen aangedaan. En toen waren de 40 jaar verlopen en kwam Israël in de grens van het land en toen ging het dat land binnen. En dus die 42, dat heeft ook iets te maken met de, ja, de periode aan het einde waarvan de beloften, Gods plannen worden vervuld. 42. Goed onthouden, hè? Dat komen we later nog weer tegen, Matthäus 24. Je moet goed bedenken, alles wat ik vanavond zeg, dat heeft te maken met datgene wat we later in Matthäus 24 lezen. Goed. Het mooie is, en daarom heb ik u dat briefje ook gegeven, van de structuur van het Matthäus Evangelie. Ik ben daar zelf erg, ja, altijd van onder de indruk. Omdat de structuren van het woord van God, van de Bijbel, ook precies laten zien dat die Bijbel inderdaad het woord van God is. He, dat kunnen mensen niet bedenken, al die dingen. En wat is er nou bijzonder aan die structuur? Nou, lees je maar even mee op uw briefje. Hoofdstuk 1 begint dus met de geboorte van de Heer Jezus. Nou, dan kom je in hoofdstuk 3 terecht bij zijn doop in water. Dat is het officiële begin van zijn openbare bediening. Dan is de Heer Jezus net zo oud als toen David koning werd. Daadwerkelijk koning werd. Hij was namelijk 30 jaar oud ongeveer. Omstreeks 30 jaren oud. Prachtig, hè? Toen David omstreeks 30 jaren oud was, toen werd hij uiteindelijk koning. Hij was al een tijd de gezalfde, maar toen ging het koningschap daadwerkelijk in vervulling. En eeuwen later komt de nazaat van David, de erfgenaam van David, en omstreeks 30 jaren treedt hij uit de anonimiteit. En begint hij zijn 3-4-jarige openbare bediening. En dat begint dan met de doop in de Jordaan. De onderdompeling in het water. Johannes de Doper die wist even niet wat hem overkwam. Maar die was daar bezig met dopen. Hè? De boodschap was namelijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat verkondigde Johannes de Doper al. En daartoe moesten al die Joden die daar woonden in Jeruzalem, Juda, omgeving, maar ook verderop, moesten allemaal gedoopt worden. He, want die doop in water is namelijk een voorwaarde om dat koninkrijk binnen te gaan. En daarom, ja, Johannes deed eigenlijk niks anders. Daar heeft hij zijn bijnaam uiteindelijk ook aan te danken. Johannes de Doper. He, dat was niet zijn achternaam. Die hadden ze in die tijd nog niet, hè, achternamen. Gewoon pas bij Napoleon, weet je nog? Ja, dat geloof ik ook wel, dat Napoleon was die erin gesteld heeft. Ja. Napoleon. U kent Napoleon toch wel? Wie was Napoleon?
Napoleon Bonaparte.
Ja.
Keizer van Frankrijk.
Ja. Dat weten ze in de wereld ook allemaal. En weet je dat er meer bewijzen zijn, niet alleen in de Bijbel, maar ook in buitenbijbelse bronnen, van het bestaan van Jezus dan van het bestaan van Napoleon? En als iemand zegt in het openbaar, Napoleon heeft bestaan, knikt iedereen ja. En als iemand anders zegt, Jezus heeft bestaan, nou, hè? Dan moet je maar mazzel hebben dat ze dat geloven. Ja. Maar goed, dat zijn van die wonderlijke dingen dan. Bij mensen, hè? Maar hij was de doper, hij deed niks anders dan doper. En de Heer Jezus die komt ook bij hem, hè? In Matthäus 3 kan je dat allemaal lezen. En dan is Johannes verbaasd en die zegt van, Maar ik moet door u gedoopt worden. Dat ik u moet dopen. Ik hoef u niet te dopen. He, want dat was een doop van bekering, weet je wel. Ja, en de Heer Jezus was de Zoon van God. Die was niet te bekeren. Later schrijft Paulus, hem die geen zonde gekend heeft. In hem was ook geen zonde en zo. Dus ook voor de zonden hoefde hij niet gereinigd te worden. Maar de Heer Jezus die zegt, nee, zegt hij, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En de doop was eigenlijk de voorwaarde van God om in te treden in dat koninkrijk wat geopenbaard zou worden. En daarom liet ook de Heer Jezus, de eerste in dat koninkrijk, zich dopen. En Johannes heeft het uiteraard ook gedaan. En vanaf dat moment begint zijn openbare bediening. En die begint dan in hoofdstuk 4 zo'n beetje met een drievoudige verzoeking in de woestijn. De woestijn van Juda, uiteraard. Nou, die geschiedenis die kent u ook allemaal wel, hè? Dat de Heer Jezus door de duivel verzocht wordt. 3 maal, hè? En dan zegt de Jezus tot drie maal toe, er staat geschreven. De Heer Jezus houdt vast aan het woord van God. En dan in hoofdstuk 4 ga ik even met u naartoe. Daar lees je dan in vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, en die prediking van dat koninkrijk, dat is het thema van dat eerste gedeelte van het Matthäus-evangelie. En dat gaat zo door totdat je uiteindelijk in hoofdstuk 16 komt. En dat vormt zeg maar het middelpunt van de structuur van dit evangelie. U ziet dat ook, hè? Achter E. Laten we even verder gaan naar Matthäus 16, vers 16. En in die tussentijd is er dus heel wat gebeurd. Want de Heer Jezus die werd hoofdzakelijk door de Joden afgewezen. In Matthäus 16, vers 16, daar vinden we de belijdenis van Simon Petrus. De Heer Jezus die vraagt namelijk aan zijn discipelen van, wat zeggen de mensen eigenlijk wie ik ben? Hè? Wat zeggen de mensen? Nou, vers 14, sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeiden Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de gezalfde. De zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed heb u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Je zou kunnen zeggen, dit is de belijdenis van Petrus, waarin het ja, in de kern gaat om wie de Heer Jezus Christus werkelijk is. Namelijk de Messias, de Christus. Messias is Hebreeuws, Christus is Grieks. Gezalfde betekent dat. Komma, de zoon van de levende God. Dat moet er wel bij. En op het moment dat Petrus dat gezegd heeft, dan staat er in vers 21. En dat zijn exact dezelfde woorden als die we net lazen in Matthäus 4. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus twee keer van toen aan. En het grappige is, die eerste keer van toen aan begon Jezus het koninkrijk te prediken. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij de zoon van David is. Want wie was de historische zoon van David? Ja, Salomo. En die betrad de troon. Van David. Ja, van David. Toen David oud geworden was enzovoort. En moest gaan sterven. Toen betrad Salomo de zoon. De troon. En dan komt die belijdenis van Petrus. En dan begint het van toen aan. En dan gaat hier Jezus ineens spreken over zijn lijden en sterven. En zijn opstanding uit de dood. En wie was de historische zoon van Abraham? Isaac. En wat gebeurde er ook alweer met Isaac? Want ik zei al, Abraham was zo bijzonder blij dat zijn lijfelijke zoon, Isaac, zijn erfgenaam zou zijn. Ja, maar dat hele verhaal dat was net, lag net achter hem. En toen kreeg hij de opdracht van God in Genesis 22, dat hij zijn zoon, degene die hij lief had. Want Abraham had Isaac zo lief, en we snappen wel een beetje waarom, dat hij die moest gaan offeren op een van de bergen in het land van Moria. En dat was Isaac. Dus waar de zoon van David, Salomo, te maken heeft met de troonsbestijging, daar heeft de zoon van Abraham, Isaac, te maken met de dood. En zo vind je dus in die structuur van het Matthäus-evangelie ook weer prachtig terug dat Jezus Christus inderdaad is de zoon van David en de zoon van Abraham. Wonderlijk. En Isaac is inderdaad door Abraham op het altaar gelegd, daar in het land van Moria, op een van de bergen. En Abraham stond klaar om zijn zoon inderdaad te doden. En op het allerlaatste moment, toen sprak er een stem uit de hemel, de stem van de Heere, en die verhinderde Abraham om te steken. Het was genoeg. En toen bleek er een ram verward te zitten in het struikgewas. En toen mocht Abraham die ram offeren. Een jonge ram, een lam, mocht hij offeren. Want God zal zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer. Mocht hij offeren in de plaats van Isaac. En dat symboliseert eigenlijk de dood van Isaac en zijn opstanding. Want hij was om, nou ja.
De dood van Christus.
Ja, dat symboliseert het. Maar het feit dat dat lam dus geslacht werd in de plaats van Isaac, betekent dat Isaac die dood was, dat wil zeggen bijna, ook weer tot leven kwam. En in plaats van Isaac werd dan dat lam geofferd. En dus Isaac spreekt van dood en leven. Wat dat betreft interessant om Hebreeën 11 nogmaals te lezen, doe ik nou even niet. En daar staat ook dat Abraham inderdaad, ja, die is natuurlijk rot geschrokken toen die boodschap tot hem kwam, dat hij ze zo moest offeren. Hoe kan dat nou? Want God had toch beloofd, weet je wel? Nou, ik kan me dat menselijk gezien heel goed voorstellen. En hij heeft overwogen, staat er in Hebreeën 11, dat God bij machten was hem zelfs uit de doden weer op te wekken. En in dat geloof heeft Abraham uiteindelijk het mes geheven en stond klaar om zijn eigen zoon te doden. Nou ja, dat heeft God net op het laatste moment verhinderd. Maar hij heeft zijn zoon wel teruggekregen, als het ware, uit de dood. Ja, voel je? En dat is een geweldig type symboliek, ja, van de persoon van de Heer Jezus Christus. Alleen, die is daadwerkelijk de dood ingegaan. En is daadwerkelijk uit de dood weer opgewekt. En daarover spreekt de Heer Jezus hier in Matthäus 16, vers 21. De zoon van David en de zoon van Abraham. Als de zoon van David, is hij degene die het koninkrijk brengt. En als de zoon van Abraham is hij degene die het offer brengt. En dan gaan we verder even in dat schema. Want in hoofdstuk 26, daar vinden wij dan een drievoudige verzoeking in Gethsemane. Tot drie keer toe spreekt de Heer Jezus daar die hele bekende woorden eigenlijk. Mijn vader, vers 39, is het mogelijk dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En tot drie maal toe wordt dat in dit hoofdstuk gezegd. Ja, eerst had je een drievoudige verzoeking in de woestijn en nu heb je een drievoudige verzoeking, zou je kunnen zeggen, in Gethsemane. En dan uiteindelijk spreekt hoofdstuk 27 van Matthäus' evangelie over zijn dood. En waar de Heer Jezus eerst gedoopt werd in water, daar begon het mee, wordt hij nu gedoopt in de dood. En ja, de doop in het water is natuurlijk ook een beeld van gedoopt worden in de dood. De dood ingaan en daar weer uit tevoorschijn komen. En dan uiteindelijk hoofdstuk 28 spreekt dan over zijn opstanding. Of zijn wedergeboorte. Want wedergeboorte is niets anders dan opstaan uit de dood. Dat is opnieuw geboren worden. Nog een keertje geboren worden. Nou ja, dat is met ons ook zo. Wij worden de eerste keer dat we geboren worden, dat is uit onze ouders. En de tweede keer dat we geboren zijn, opnieuw geboren zijn, ja, dat is in geestelijke zin gekomen op het moment dat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als onze Verlosser en Heer. Vanaf dat moment hebben we immers nieuw leven ontvangen. En we mogen nu getuigen dat we met Christus zijn opgewekt, levend gemaakt, opgewekt uit de dood. En wat ons lichaam betreft, ja, is dat nog toekomst? We hebben dit lichaam ontvangen uit onze eerste geboorte. En straks zullen we opstaan uit de dood in wat de Bijbel noemt een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat niet meer onderworpen is aan de krachten van deze schepping. En zo zie je een prachtig mooie structuur in dat Matthäus-evangelie. Met als centrale boodschap die belijdenis van Petrus. Hè? In het Matthäus-evangelie gaat het dus om de boodschap van de Messias. De zoon van de levende God. En ook de zoon van David. De zoon van Abraham. De erfgenaam van de troon. En van het land. En hij moest een offer brengen om die erfenis uiteindelijk ook te verwerven. Goed, dat even wat de structuur betreft. Even iets anders waardoor het Matthäus-evangelie ook gekenmerkt wordt. Dat is namelijk dat er sprake is van drie grote redenvoeringen in dit evangelie. En de eerste is, vind je in Matthäus 5 tot 7. En dat is de bekende bergreden. Ja, het was een reden op de berg. En welke berg dat geweest is, dat weten we niet. Naam staat er niet bij namelijk. Daar kun je hooguit een vermoeden van hebben of zo. Maar het was in ieder geval een reden op de berg. En waar gaat het over in de bergreden? Wel, het gaat over degenen die het koninkrijk zullen beërven. Daar gaat het over. Het is een hele uiteenzetting van, ja, eigenlijk de regelgeving van dat koninkrijk. Hè? De Heer Jezus begon in Matthäus 4 het koninkrijk te prediken. Bekeert u, want het koninkrijk de hemel is nabij gekomen. En dan in Matthäus 5, daar begint hij te spreken. En dan houdt hij een hele redenvoering. Drie hoofdstukken lang beschreven in onze Bijbel. De bergreden. Gaat helemaal over dat, ja, wat is dat koninkrijk nou? Wie hebben daar deel aan? En weet je wel? Sommigen hebben het wel eens genoemd de grondwet van het koninkrijk. Dat geopenbaard zou worden. Dat is één. Maar na verloop van tijd blijkt dat de Joden, en vooral de leidslieden der Joden, maar ja, weet je, dat heb je nou eenmaal. Zo priester, zo volk, hè. Ik heb ooit eens gehoord van een oude zuster uit Oldenbroek, in klederdracht, die was al toen al in de 80 jaar. En die zei tegen mij ooit bij een bepaalde gelegenheid, hij zei, broeder Slachter, u moet maar zo weten, als het lekt, dan lekt het altijd van boven. Dat zijn uitspraken die vergeet je je leven niet meer. En dat, ze bedoelde daar eigenlijk mee te zeggen van, kijk, dat de mensen, de christenen, de gelovigen, allerlei dingen niet weten, en op dwaalsporen zijn tegenover, dat komt omdat het hen van bovenaf niet goed geleerd is. Zo bedoelde zij dat. Ja. En er ligt een grote verantwoordelijkheid dus bij de leiders. Ja, dat is in het Oude Testament al zo. Vooral als het gaat om het volk van Israël. Hè? Laat ik Nederland nog maar even buiten beschouwing. Als u het niet erg vindt. Maar vooral als het gaat om Israël. Je moet eens kijken hoe de Heer God spreekt over de profeten, de leidslieden van Israël. Of in de profeten over de leidslieden van Israël in die tijd. Zij waren aangesteld om de schapen te weiden. Ja, in plaats daarvan weiden zij zichzelf. En de schapen die leden eronder. En die arme schapen die werden steeds armer. En die rijke leidslieden die werden steeds bekend geluid, hè? Ja, dat is niet veranderd hoor. He, wat voor Israël gold in die tijd en door de eeuwen heen gegolden heeft, dat geldt voor de wereld in het groot ook. Precies zo. Ja, omdat gewone mensen zoals u en ik, mensen die zondaars zijn, feitelijk niet capabel zijn om macht te dragen. Ze zeggen wel eens, het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Nou, dat blijkt. En er zijn maar heel weinig leiders met sterke benen. In dat opzicht. Heel typisch. Zo gauw een mens aan de macht komt, komt er iets over hem. Dan is net of er een soort knop wordt omgezet dat hij nog meer macht wil. Of als iemand rijk wordt, hè, dan wordt er een knop, dan moet hij nog rijker worden, weet je wel. En er zit geen eind aan. Nou ja, goed. Was in de dagen van Israël destijds al zo. En, nou ja, u kunt zelf in Ezekiel lezen, hè, wat bijvoorbeeld de Heer daar allemaal over zegt. Nou, dat is niet misselijk hoor. Hij was ook in de dagen van de Heer Jezus zo. En degene van wie de Heer Jezus notabene, de Zoon van God, Johannes' evangelie begint ongeveer, er staat, en hij kwam tot het zijne. Hij kwam tot zijn eigen volk. In het kader van het verbond, tot Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de leidslieden, de Heer Jezus heeft de meeste last gehad van de Joodse leiders in zijn dagen. He? En ja goed, die hadden zo'n enorme invloed op zeg maar, het gewone volk. He? De Joodse raad, het Sanhedrin, weet je wel. Waar de fariseeën, schriftgeleerden, sadduceeën zaten. En natuurlijk waren er goede uitzonderingen, laat dat duidelijk zijn. Hè? Je kunt niet generaliseren, maar je kunt wel in het algemeen spreken. In het algemeen waren die leiders, die waren eigenlijk alleen maar uit op hun eigen welzijn. Welbevinden. En de Heer Jezus die heeft dat ook ondervonden. En ze hebben er alles aan gedaan om hem monddood te maken. Ja, om hem zelfs uiteindelijk het leven te benemen. En uiteindelijk is het dat ook ja, soort van gelukt. Want de Joden hebben hem overgeleverd om gekruisigd te worden, zegt de Bijbel. En als je dan leest de Joden, dan moet je vooral even bedenken hè, de leidslieden. Inderdaad, die elite die verbonden was met die Joodse raad. Hè, die het op een akkoordje gooide met de Romeinse leider en zo, weet je wel. Door hen werd de Heer Jezus overgeleverd en uiteindelijk gekruisigd. Terwijl ze niet geweten hebben dat dat juist de weg was die God ook bepaald had in zijn plan. Dat is dan weer het mooie. Want laat dat nou uitgerekend de weg zijn die God in zijn plan had uitgestippeld. Dat de Messias zou lijden en sterven. En door de dood heen het leven zou openbaren. Onvergankelijk leven. Ja. En zo heeft de Heer Jezus zijn opdracht vervuld. Maar hij heeft er ontzettend veel last van gehad. En dat betekent dat hij op een gegeven moment... Ja, want ze gingen ver hoor, die Joodse leiders hoor. Vergis je niet. Uiteindelijk kwam het zo ver. Ik geloof Matthäus 12 kun je dat lezen. Dat zij de wonderen en de tekenen die de Heer Jezus deed... Hè, daarvan zeiden die Joodse leiders dat hij die deed in de macht van Beelzebul. Beelzebul, dat is een andere aanduiding voor, ja, voor Satan. Hè, de Baal, weet je wel, de duivel. Dus zij schreven de krachten van de Zoon van God toe aan de duivel. En dat was het moment waarop de Heere God zei van nou ja, tot hier dan en niet verder. En dan begint de Heere Jezus in Matthäus 13 weer een hele redevoering te houden tegen zijn discipelen. En dan gaat hij spreken over geheimenissen. En dan gaat hij ineens spreken over het koninkrijk der hemelen in geheimenissen. En de discipelen zelf, die valt dat op. En die zeggen, Heer, waarom spreekt u nou ineens in geheimenissen? Hè? Oh, zegt de Heer, dat is om, zodat, ik zeg maar even mijn eigen woorden, zodat jullie het kunnen verstaan, maar degene die niet geloven, die kunnen het niet verstaan. En daarom sprak de Heer in gelijkenissen. Matthäus 13. En dan nog een tijdje later, en dat is vlak voordat hij naar het kruis zal gaan om te sterven, spreekt hij in twee hoofdstukken lang de reden over de laatste dingen. En ik sprak net over een bergreden, Matthäus 5 tot 7. Nou, die reden over de laatste dingen zou je ook weer een bergreden kunnen noemen. En daarvan staat er wel bij op welke berg de Heer Jezus die reden uitsprak. Namelijk... op de Olijfberg. En zo wordt die profetie op de Olijfberg, die de Heer Jezus daar uitspreekt, ook wel eens genoemd de tweede bergrede. Maar goed, dat staat niet in de Bijbel. Dat zijn van die theologische uitdrukkingen, weet je wel. Dus in die eerste bergrede, hè, die eerste redevoering, gaat het om de zaligsprekingen over het koninkrijk der hemelen en over wie daar deel aan hebben enzovoort. Onze Vader is daar onderdeel van, weet je wel, dat gebed dat de discipelen geleerd wordt. Nou, dat staat ook helemaal in het teken van dat koninkrijk, hè. Onze Vader die in de hemel zei, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Ja, dat was actueel in die tijd, want de Heer Jezus was net begonnen met prediken, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Dus is daar onderdeel van. En dat gebed wordt die discipelen ook geleerd als onderdeel van de beden voor de komst van het koninkrijk. En verder staat er ook in die bergreden, zegt de Heer Jezus, dat dat voor alles gezocht moet worden. En dus dat was voor de Israëlieten op dat moment actueel. Mensen, alle andere dingen komen op de tweede plaats. Zoek nou eerst het koninkrijk. En al het andere zal je worden geschonken, zei de Heer erbij. Nou, na de verwerping die in Matthäus 12 wordt beschreven, om de reden die ik zo even genoemd heb, komt dan een tweede redenvoering en die heeft betrekking op gelijkenissen. De Heer Jezus spreekt dus eigenlijk in verborgenheden. Hij houdt waarheden verborgen. Alleen bedoeld voor degene die ze kunnen verstaan. En om ze te kunnen verstaan, broeders en zusters, daar hoef je niet eerst voor naar de universiteit. Er is maar één ding belangrijk voor en dat is dat je gelooft. Een gelovige kan de dingen van God verstaan. En zodra iemand niet gelooft, kan hij de dingen van God ook niet verstaan. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een algemene waarheid. Als je bijbelstudie doet, dan moet je dat doen in een gezindheid van geloof. En dan zul je ook de zegen daarvan gaan ontdekken. En ongeloof verhindert dat dikwijls. En de derde redenvoering is dan die grote, ja, profetie is het eigenlijk, die onmiddellijk wordt gegeven naar de volgende woorden van Christus. Als hij zegt, en dan gaan we weer naar Matthäus 24 toe. Als hij zegt in Matthäus 23 vers 39. En dat is de opmaat eigenlijk naar hoofdstuk 24. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dus daarmee, ja, kondigt de Heer Jezus eigenlijk zijn afscheid al aan. Hij zegt, nou is de tijd gekomen dat, ja, dat je me niet meer zult zien totdat. En dan zal de profetie vervuld worden, hè, totdat hij komt in de naam van de Heer. Dat is toekomst, dat is ook vandaag nog toekomst. Het komt wel steeds dichterbij natuurlijk. Er liggen inmiddels al bijna 2000 jaar tussen, dus het schiet op hoor. Maar dan zal de profetieën vervuld worden van, met betrekking tot het zoonschap van David en ook van Abraham en zo. En ja, zo blijkt dus dat die reden op de Olijfberg niet op zichzelf staat. En dat blijkt ook wel, want als je hoofdstuk 24 gaat lezen, dan zul je zien dat de focus ligt op de toekomst. De voleinding der wereld. Matthäus 24 begint met, en ik zei al, we gaan het zo'n beetje vers voor vers gaan we het langs in de komende studies. En ja goed, ik zal natuurlijk regelmatig uitweiden, ook weer naar het Oude Testament toe moeten. Om bepaalde dingen te lezen. De Heer Jezus citeert ook het Oude Testament in deze reden. Dus ja, dat moeten we er allemaal bij halen. Als u het niet erg vindt. Dus we komen later ook nog in profetische boeken terecht. Jesaja, Jeremia, noem ze maar op. Daniel, hè? Ook nog. Want Daniel heeft ook veel gezegd over die eindtijd. Want daar hebben we het dan over eigenlijk. De eindtijd. En dat is nog niet vandaag, maar dat is wat in de toekomst ligt. En dit hoofdstuk begint met, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Nou, dat is op zichzelf al bijzonder, dat de Heer Jezus vertrekt uit de tempel. Want de tempel is namelijk de plaats van zijn vader. Kijk, ik zei al, de Heer Jezus die ging optreden omstreeks zijn 30ste levensjaar, toen werd hij gedoopt. En ja, al die jaren daarvoor, ja, die worden gekenmerkt door anonimiteit. Want daar lees je eigenlijk niks over in de Bijbel. Er zijn wel allerlei ideeën over. Maar goed, dat staat allemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel wordt gesproken over de geboorte van de Heer Jezus. En dan ja, zie je hem naderhand nog eventjes op, in de tempel. Hè? Op de 8e dag wordt hij natuurlijk besneden. En op de 40e dag zijn Jozef en Maria in de tempel. Dan dragen zij hem op aan de heren in de tempel. En dan zijn bij die gelegenheid ook Simeon en Anna aanwezig. Weet je wel, die geschiedenis? Nou, en dan... later komen de wijzen nog een keer uit het oosten. En we schatten in dat de Heer Jezus dan een jaar of 2 à 3 geweest zal zijn toen de wijzen daar kwamen. Voor sommigen misschien even nu een gedachte van, hè? Ja, maar ik ga er niet verder op in. En dan nog later, dan komen we hem nog een keer tegen als 12-jarige alweer. Want dan is hij zoek geraakt. Weet je wie? En dan vinden ze, ouders vinden hem uiteindelijk in de tempel. Ja. En die ouders waren helemaal hoog op de boten natuurlijk. En hadden familie ingelicht van, hè, waar is Jezus? En ze waren hem kwijt. Kun je het voorstellen als ouders? Dat je dat... Nou, ik ben één keer in Frankrijk ben ik een van mijn zonen kwijtgeraakt destijds. Ooit een keer aan die Atlantische kust daar. Ja, in zo'n grote badplaats, weet je wel. Hoge flats en winkels en zo. Nou, je schrik je helemaal te basten, joh. Maar wij liepen daar met een gezelschap. Er was ook een familie bij. Ik denk, we zijn totaal met een man of, wat zal het geweest zijn, 12 of 13 jaar of zo. En op een gegeven moment kijken we op. Hé, weet je wel. Ik geloof dat Robin was. Waar is Robin? Robin was er niet. Geen veld of wegen te bekennen. En dan sta je daar, zeg. En in één keer denk je, poeh. En toen waren we nog geen mobieltjes en al die gein meer, weet je wel. Dat was jaren geleden. Klein. Gaat volgende maand trouwen. Toen was hij klein. En dus ja, joh, je schrik je, de schrik slaat je op het hart, hè. En dan denk je, ja, wat moet je er nou mee, weet je wel. Nou ja, en op een gegeven moment toen kwamen we tot een conclusie van, nou ja, weet je wat we doen? We proberen precies dezelfde route terug te lopen. Ik wist ook niet precies hoe lang we kwijt waren al, weet je. Opeens ontdek je dat gewoon, dan ben je hem kwijt. En wij weer terug enzovoort. En alle winkeltjes in waar wij ook geweest waren en dingen. En waarempel zeg, in een van de winkels, daar stond hij gewoon nog een beetje te koekeloeren. Och, mensen, weet je niet hoe blij je nou bent, hè? Dat je je zoontje weer gevonden hebt. Kijk, voorstel, die ouders die waren, waar is Jezus? Hè? Rondvragen in die scharen, weet je wel. Nou, dan maar terug naar Jeruzalem, hè? Maar kijken, waar zijn we geweest? En dan uiteindelijk vinden ze hem in de tempel. En Jezus maar huilen. Of niet? Nee, wonderlijk, hè? Ze vinden hem in de tempel. En de Heer Jezus die zit daar doodgemoedereerd met de schriftgeleerden te spreken. Die mannen die waren helemaal verbaasd wat er uit de mond van dat kleine ventje kwam. Ik zeg het maar alle eerbied, hè? Ik bedoel, zo moet je het toch voor je zien. He, die wijze schriftgeleerden in de tempel daar, weet je wel, die met die boekrollen bezig waren enzovoort, die horen daar allemaal dingen uit die 12-jarige mond komen van, hè? En de Heer Jezus die zegt tegen zijn ouders, wist je niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Alsof het de doodgewoonste zaak van de wereld was. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. Vooral voor de Heer Jezus was dat zo. De tempel, dat was de plaats. Ja, eigenlijk de plaats van zijn hemelse vader. En u weet, kent ook wel die gelegenheid dat de Heer Jezus er binnenkomt. En dan hebben ze dat, die tempel hebben ze gemaakt tot een soort verkoophal, weet je wel. Want ja, die elite die verdient overal geld aan, weet je. En de Heer Jezus die wordt toornig op dat moment. En die slaat al die gasten eruit. Dit huis is een bedehuis, zegt hij. En jullie maken er een rovershol van. He, nou. En dan uiteindelijk lezen we hier in Matteüs 24. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. He, in dat vorige hoofdstuk, hoofdstuk 23. Daar spreekt hij een achtvoudig wee uit over die Joodse leidslieden. He, en dat eerste wee, dat vind je in vers 13. Van Matteüs 23, daar staat, maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Dus ze wilden zelf niet ingaan in dat koninkrijk. Nou ja. Oké, dat is dan nog tot daar aan toe. Wat je zelf doet, dat moet je zelf weten. Maar ze verhinderden ook nog anderen om binnen te gaan. En dat is het eerste wee dat de Heer Jezus uitspreekt. En zo volgen er 8 weeën in dit hoofdstuk over die Joodse leidslieden. Nou, je moet dat zelf nog maar eens doorlezen, ik doe dat nu niet. Maar dat is niet misselijk wat de Heer Jezus dan over deze mensen zegt. En ja, dat is niet onbarmhartig of zo. Want zo is de Heer Jezus niet, hè. Maar het is de waarheid. En ja, dat is waar. De waarheid kan heel onbarmhartig overkomen. Maar dat wil niet zeggen dat het zo bedoeld is. Nee. Ja, de waarheid kan ook heel liefdevol zijn. En ik geloof, als je het over de Heer Jezus hebt en over de waarheid, dan moet je maar altijd van de laatste uitgaan. Dat de Heer Jezus het zegt om dingen bloot te leggen. Om te laten zien hoe de dingen werkelijk zijn. Ook in de hoop natuurlijk dat iemand dan nog aanstoot aanneemt en tot inkeer komt. En dat eerste wee, dat heeft dus direct ook al betrekking op het ingaan in het koninkrijk. Dus die hele context weer komt daar weer in naar voren. En dan staat uiteindelijk in vers 37... Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood. En u ziet er weer, Jeruzalem, Jeruzalem, dat staat dan weer voor die Joodse elite, hè, die daar in Jeruzalem hun troon hadden, hun raadszaal en zo, weet je wel. Sanhedrin, hè, de Joodse raad. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. En dan zegt de Heer, zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult van me van nu af aan niet meer zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En dan heb je het weer, als de Heer hier nu zegt, zie, uw huis, hij heeft het over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb mijn handen naar je uitgestoken, maar je hebt niet gewild. Zie uw huis. En wat zou nou het huis van Jeruzalem zijn? Ja, de tempel, natuurlijk. Daar gaat het toch ook over? Daarom staat er ook in Matthäus 24, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Tuurlijk, het huis, de tempel is zeg maar het huis van de Vader, hè? Op aarde. Maar het was ook geworden tot het huis van Jeruzalem. En waarom zegt de Heer Jezus dat nu zo? Uw huis, dat wil zeggen met name de tempel als de plaats van Gods aanwezigheid, wordt als een woestenij achtergelaten. Wel, broeders en zusters, daar is... De Heer Jezus zegt dat niet zomaar. En ik zal u dat laten zien aan de hand van wat er staat. Dat kunnen we nog mooi even lezen. In Jeremia hoofdstuk 7. Slaat u het maar eens met me op. Jeremia hoofdstuk 7. Kijk, zoals de Heer Jezus dus nooit iets zomaar zei. Hè? We zijn een poosje terug, was dat vorig jaar of het jaar ervoor, bezig geweest met de Ik Ben uitspraken van de Heer Jezus. Weet je nog? Ik herinner me nog dat ik dat toen ook verschillende keren gezegd heb, dat als de Heer Jezus dat zegt, Ik Ben, dan zegt hij dat niet zomaar. Dat heeft namelijk allemaal connecties met wat er in het Oude Testament al over de Heer gezegd werd. Nou, Jeremia 7. Jeremia 7. Daar staat namelijk, vanaf er zijn het woord van de Heere gekomen tot Jeremia. Ga in de poort van het huis van de Heere staan en predik daar dit woord. En zeg, hoor het woord van de Heere, heel Juda. Jeremia die had eigenlijk zijn bediening onder hetzelfde volk, ook rondom Jeruzalem, als waar de Heer Jezus later ook zijn bediening had. U die door deze poorten binnengaat om zich voor de Heere neer te buigen. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat ik u wonen in deze plaats. He? Met andere woorden, doe het goede. Doe wat je moet doen. En je hebt van mij geen last, zegt de Heer eigenlijk. Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. Dubbele punt, let op. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Wat was nou het verhaal? Die Joodse leidslieden, die gingen ervan uit dat omdat de tempel in Jeruzalem stond, en de tempel dat is de woning van God, waren zij veilig. Maar je denkt toch zeker niet dat God zijn eigen tempel verwoest. Dus zij verschuilden zich als het ware achter die tempel.
Achter de ark
in de tempel. Tuurlijk. Lees verder. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet, en geen andere goden achterna gaat u zelf ten kwade, dan zal ik u deze plaats in het land dat ik uw vaderen gegeven heb laten wonen, eeuw uit en eeuw in. Zie, u vertrouwt op bedriegelijke woorden die niet van nut zijn. Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baal, andere goden achterna gaan die u niet gekend hebt. En dan voor mijn aangezicht komen, staan in dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen en zeggen wij zijn gered. Om al deze gruweldaden te doen, is dan dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? Kijk, dit is de tekst die de Heer Jezus later heeft uitgesproken toen hij de mensen eruit sloeg. Ja, was het haast, hè? Ook ik zie, ik heb het gezien, spreekt de Heer. Want ga toch naar mijn plaats die in Silo was, daar waar ik vroeger mijn naam heb laten wonen. En zie wat ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van mijn volk Israël. Ja, want destijds, Gerard noemde het al, stond de ark des Heren in Silo. En in die tijd dacht men zich ook te kunnen verschuilen achter die ark van de Heren. Maar wat deed God? God liet de Filistijnen, Palestijnen. Hij liet de Filistijnen toe om de ark uit Silo weg te halen. Zijn eigen ark notabene. In de handen van die heidenen, die Filistijnen. God liet zijn eigen ark naar de Filistijnen gaan. En nou zegt de Heer, weet je niet meer wat ik in Silo gedaan heb? Vers 13, wel nu, omdat u al deze daden doet, spreekt de Heere, en ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd heb, en ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord heb, zal ik met dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats die ik uw vader gegeven heb, doen zoals ik met Silo heb gedaan. Ik zal u voor mijn aangezicht wegwerpen, zoals ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het nageslacht van Efraïm. Kijk, en dan kom je weer terug in Matthäus 24. Daarom ging de Heer Jezus weg en vertrok uit de tempel. Want in de dagen van de Heer Jezus was het nog precies hetzelfde. En die tempel die was destijds ontmanteld, hè, in de dagen van Nebukadnezar. Maar is later in de dagen van Ezra en Nehemia weer keurig netjes opgebouwd. En in de dagen van de Heer Jezus was die er nog. En ze hadden zo het idee van, nou ja, zolang die tempel hier staat in Jeruzalem, hebben wij niks te vrezen. Maar de Heer Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En dan zegt hij vervolgens, en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En hier kondigt dus de Heer Jezus opnieuw, net als in de dagen van Jeremia, aan, dat die tempel, dat huis waar God zijn naam gevestigd had, zal worden afgebroken. En inderdaad, dat is in het jaar 70 later ook gebeurd. Toen de Romeinse legers het land binnenvielen en de inwoners gedeporteerd hebben, voor zover ze niet omgekomen zijn in de strijd, zijn ze uiteindelijk Jeruzalem binnengetrokken, hebben de stad ontmanteld, de tempel verwoest. En het is precies gebeurd zoals de Heer Jezus had aangekondigd. En dat heeft te maken met het feit dat Israël zich verschuilde achter de uiterlijke kenmerken die van God zijn, de tempel, de stad, terwijl het in hun hart helemaal mis was. Ze geloofden niet, sterker nog, ze verzetten zich tegen God, ze lasten God. En ze hebben de Messias overgeleverd om gekruisigd te worden. Het gevolg daarvan is dat dit is gebeurd. Nou, daar gaan we volgende keer, zo de Heer wil, in mijn leven mee verder. Maar dan heb je een beetje een idee van wat de achtergrond is van Matteüs 24. Tot zover voor deze avond. Ik stel voor dat we eerst samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we zo op een avond als deze weer in alle rust bezig mogen zijn met deze dingen. En we danken u dat u ons zoveel te leren hebt. We altijd weer onder de indruk komen van uw woord. Heer, en zoals dat in het verleden is gegaan, maar ook als we daarin lezen over de toekomst, Heer, en daar zullen we ook terechtkomen als we dit hoofdstuk gaan bestuderen. En we bidden u, Heer, wilt u ons daarin leiden door uw geest, dat we geen eigen gedachten formuleren, maar dat we luisteren naar datgene wat u te zeggen hebt. Schrift met schrift vergelijken. Alle dingen lezen in het verband zoals u ze hebt bedoeld. Heer, dan zult u ons zegenen. Dan zullen we onze ogen opengaan voor wat u bedoeld hebt te zeggen. Dan zullen we dingen zien. En dank u wel, Heer, dat u ons daarin leiden wilt door uw geest. We danken u boven alles voor uzelf, dat we u mogen kennen. Heer, en dat we de Heer Jezus mogen kennen als de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, Heer, dat we hem zo mogen aanbidden, hem zo mogen eren. Dank u wel voor het getuigenis dat u geeft in uw woord en dat we dat getuigenis ook verder mogen dragen in onze tijd. Help ons daarin, leid ons daarin en komt u zomaar tot uw doel in alle dingen. Dat is onze bede, uit genade. Amen. Amen. Batjo. Zo, we hebben nog 9 avonden te goed. Dat is toch heerlijk. Om precies te zijn, over 2 weken, 8 oktober, dan bent u hier weer welkom. Ik mag zeggen ook, neem dan ook anderen mee. Dus het is toch heerlijk om met het woord van de Heer ook bezig te zijn. We gaan nog een lied zingen. En tijdens het zingen van het lied geven we de collectezak aan elkaar door. U kunt uw gaven voor de onkosten van deze avond erin deponeren. En dat is een lied 784, de coupletten 1, 2 en 5. Lied 784. 784, 1, 2 en 5.
Hier is mijn Heer.
laatste couplet staan en met elkaar zingen, of slot. Tenminste, voor zover het mogelijk is.
Mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. Maar wat ook gaat wankelen, mijn Jezus wankelt niet. De trots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lief. Mijn kracht en mijn lief. Mijn kracht en mijn lied, de rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lied.
Tot de volgende keer, broeders en zusters.
Oké, broeders.
Oké.
Zullen we doen?
Ja, hè?